Wij lezen Openbaring 16. En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde, en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee en ze werd bloed als van een dode en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, wat gij dit geoordeeld hebt. Terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt ge hun ook bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest en zijn rijk is verduisterd geworden. En zij kauwden hun tongen van pijn en ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereikt zal worden de weg der koningen, die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanig er niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen, en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijner gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden, en een grote hagel, elk als een talentpon zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plaag was zeer groot. De tekst voor de prediking is vers 15. Openbaring 16, vers 15. Daar zegt Christus: zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Tot zover. Een tweetal aandachtspunten. In de eerste plaats letten wij op het verband van de tekst. In de tweede plaats op de tekst zelf. Mijn oog was gevallen op vers 15. Maar toen ik daar mee bezig was, begreep ik dat we deze tekst niet kunnen verstaan zonder het verband van de tekst. Dat is onze eerste gedachte. Want onze tekst staat in het verband van de zesde viool, dat is een schaal waarin Gods toorn is. En die viool, die schaal, die wordt uitgestort, leeggegoten op de aarde. En dan in de tweede plaats, de tekst zelf is dan bedoeld tot een bijzonder woord van troost voor Gods kinderen. Om ons af te leiden van die toorn die uitgestort wordt over de aarde, want die is voor de vijanden. En vooral te zien op hem die komt. Het is Advent. En dan denken wij na over de komst van Christus. De eerste Adventszondag hebben wij nagedacht over de komst van Christus als profeet. De tweede zondag stonden wij stil bij de bede uit Jesaja, och dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederkwaamt. Vorige week had de engel Gabriël dat wonder aan Maria ging uitleggen, dat zij als maagd zwanger zou worden en de Zoon van God zou baren. En toen heeft Gabriël gezegd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En al die adventsteksten, als ik het zo mag zeggen, hadden te maken met de eerste komst van Christus naar deze aarde. Maar in die zin kunnen wij natuurlijk geen advent meer houden, vieren, hoe je het ook noemen wilt. Want eenvoudig genoeg, de Heere Jezus is gekomen. Om te lijden, om te sterven, om zijn volk te verlossen. Dat ligt achter ons. Dat is geschiedenis. Maar dat wil niet zeggen dat de kerk van het Nieuwe Testament geen advent meer kent. Alhoewel, heel goed vanmiddag om ons eigen leven te onderzoeken en ons af te vragen, maar hoe staat het dan met het verlangen naar de tweede komst van Christus? Want daar gaat het over in onze tekst. Daar gaat het over in het Nieuwe Testament. Daar gaat het over eigenlijk vanaf hemelvaart en Pinksteren. Dat de kinderen van God nu uitzien dat hun verlosser en zaligmaker terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus het Oude Testament heeft met verlangen uitgezien naar de eerste komst van Christus. En het Nieuwe Testament ziet met verlangen uit naar de tweede komst van Christus. En nog eens, hoe staat dat met mijn verlangen en met uw verlangen naar die tweede komst van Christus? Als wij Openbaring lezen, dan moeten wij ervoor waken dat wij haar niet proberen uit te leggen aan de hand van één specifieke gebeurtenis. Maar ik ben bang dat we dan achteraf moeten zeggen, we hebben ons vergist. Het is zo'n geheimenisvol boek, dat wij maar heel weinig eigenlijk verstaan van wat de Heilige Geest nu duidelijk wil maken. Maar dat neemt niet weg dat Openbaring niet alleen een troostvolle betekenis had voor de kerk in Johannesdagen, maar dat Openbaring nog steeds een troostvolle betekenis heeft voor de kerk van nu. Wij mogen Openbaring lezen als een herhaling van de oordelen die zijn aangekondigd. Alleen die oordelen worden wel steeds heftiger en steeds intenser. Het gaat wel naar een climax, een hoogtepunt of een dieptepunt. De dag van eeuwige glorie of van eeuwige ondergang. Ook is duidelijk vanuit de Openbaring dat achter alles wat er gebeurt een geestelijke strijd schuilgaat. Al de oordelen die aangekondigd worden, hebben te maken met de strijd tussen God en de Satan. Dat is al een eeuwenoude strijd vanaf Genesis 3. En die strijd wordt beslist in het verband van onze tekst. Zien wij nog die geestelijke strijd die er woedt? Een van de dingen waar ik het meest bang voor ben, is dat wij geslagen worden met verblindheid. Satan zoekt ons zand in de ogen te strooien. En God straft ons met een geest van diepe slaap, zodat wij niet in de gaten hebben wat er gaande is, terwijl achter al die concrete gebeurtenissen waar wij mee te maken hebben, er een intense strijd woedt. Ik weet het. Die strijd is ten diepste gewonnen op Golgotha. Toen de Heer Jezus daar hing in de schande van zijn naaktheid, van God en mens verlaten, toen heeft hij Satans kop vermorzeld. En die strijd wordt beslecht in het verband van onze tekst. Daar zal de definitieve overwinning zichtbaar worden. Onze tekst is genomen uit een serie visioenen. Johannes ziet 7 keer een engel met een schaal, een viool in zijn hand. En die schalen, die violen, die zijn geheel gevuld met de toorn van God. Ontzaglijke toorn van God. En die toorn die wordt uitgegoten over de aarde. Het is het laatste. Het allerlaatste. Want bij de volgende viool, bij de volgende schaal lezen wij, het is geschied. Voorafgaand aan die zeven violen, dat kunt u lezen, heeft Johannes zeven zegelen gezien. De aankondiging van de oordelen die eens daadwerkelijk over de aarde worden uitgestort. Daarna zag Johannes zeven bazuinen waarop geblazen werd. En die zeven bazuinen zijn de waarschuwingen dat God doet wat hij zegt. En nu volgen die zeven violen. Nu is het dan zover. De toorn van God over de zonde wordt uitgestort over de mensheid. En de mensen lasteren God vanwege de pijn. En zij bekeren zich niet. Eén en andermaal staat het er. Heb ik mij bekeerd? Heb ik mij bekeerd? Maar Openbaring laat ons zien dat die toorn van God die uitgestort wordt over deze wereld een gebedsverhoring is. De mensen uit de wereld die zeggen: dominee, ik kan mij niet voorstellen dat God, de God van liefde, zulke dingen doet. En als dat al waar is, dan wil ik met die God niks te maken hebben. Denken wij nou echt dat onze wil ertoe doet? Want wij krijgen met deze God te maken. En nu laat de tekst ons zien, en Openbaring laat ons zien, dat het uitstorten van Gods oordelen juist zijn liefde is. Zijn liefde is voor zijn kinderen. Neem alleen maar Openbaring 6, waar de heiligen smeken en zuchten onder het altaar. Hoe lang, o Heere, wreekt gij ons bloed niet? We hebben het gelezen vanmiddag in onze schriftlezing, dat er engelen waren die zeiden: dit is rechtvaardig, nu al de wateren in bloed veranderen, omdat zij het bloed van de heiligen vergoten hebben, daarom zullen ze het bloed drinken. En dat is het antwoord op de roep van de heiligen. Want het zal uitermate benauwd worden voor de kerk op deze aarde, voor de kinderen Gods. Het zal uitermate benauwd worden op de aarde voor de mensen die gelovig de toevlucht hebben mogen nemen tot Christus en vrede hebben in hun hart. Als God de tijd niet zou verkorten, dan zouden zelfs de uitverkorenen bezwijken. Zal ik staande blijven? Wij hebben met corona nog maar een beginsel van de smarten. Het wekt al zoveel irritaties op. Zou ik staande blijven? Als straks heel de wereld zich gaat keren tegen de kerk. En het lijkt alsof God niet hoort. En het toelaat dat zijn kerk verdrukt wordt tot het uiterste. Hoe lang, o God, zult gij u niet wreken? En dan ziet Johannes tot troost. Laat het ons voorzegd zijn. Dan ziet Johannes tot troost hoe de zeven violen van de toorn van God worden uitgegoten, waarmee God zich wreekt voor zijn kinderen. En de goddelozen omkomen. Zie, ik kom. Zo zegt de Heer Jezus. Zie, ik kom. En nu wordt vanmiddag de zesde viool uitgegoten op de aarde. En wat gebeurt er? We hebben gelezen dat die machtige rivier, de Eufraat, opdroogt. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Wel, de rivier de Eufraat, dat is eigenlijk een grens aan de oostkant van het Romeinse Rijk. En achter die oostgrens wonen de gevreesde Parten. En als de rivier de Eufraat nu komt droog te liggen, dan natuurlijk heel die oostelijke zijde van het Romeinse Rijk ineens opengevallen. En kan de vijand zomaar dat Romeinse Rijk binnenkomen. Wij kennen in de Bijbel wel vaker dat God wateren opdroogt. Toch, kinderen? Denk maar aan de geschiedenis van Israël als zij uit Egypte zijn gegaan. En ze staan daar voor die Schelfzee, de Rode Zee. Ze kunnen geen kant meer op. En dan komt van achter een farao. Dat betekent maar één ding. Afgeslacht te worden. De dood voor ogen. Maar dan baant God een weg waar geen weg is. En hij maakt de Schelfzee droog. Ten gunste voor zijn volk. En ongeveer 40 jaar later zie je het nog een keer gebeuren. Als ze staan aan de grenzen van het beloofde land. Maar dan staan ze tegelijkertijd voor de Jordaan. Die ver buiten haar oevers is getreden. En het is onmogelijk dat Israël door die Jordaan zou gaan. Maar dan moeten de priesters die de ark dragen het water van de Jordaan ingaan. En op hetzelfde moment maakt God opnieuw een pad. Ten gunste van zijn volk. Maar als hier die oostgrens van het Romeinse Rijk openvalt. Omdat de Eufraat opdroogt. Dan lijkt dat meer een bedreiging te zijn. Dan dat het troost is. Voor Gods volk. Het lijkt alsof nu de mensen uit het oosten een oorlog gaan voeren. Tegen de mensen uit het westen. Maar vreemd genoeg. Lezen wij daar niets van, nog hier, nog verder in de openbaring. Nergens laat de Heere aan Johannes zien dat oost en west met elkaar in een diepgaand conflict komt. Wat gebeurt er dan wel? En ik zag, vers 13... uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de forse gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en de gehele wereld om die te vergaderen, tot de krijg van die grote dag van de Almachtige God. Dus in plaats van dat oost en west in conflict komen, zien wij dat hier achter deze gebeurtenissen een geestelijke strijd voorbereid wordt. In plaats van dat oost en west tegen elkaar gaan strijden, zien wij ook in vers 14 dat vorsten juist een coalitie, een samenwerking gaan vormen tegen Christus. Onder leiding van die onheilige, helse drie-eenheid. De Satan, het beest uit de aarde en de valse profeet. En uit hun mond gingen onreine geesten, net als kikkers. Vorsen zijn kikkers. En kikkers zijn in de Bijbel onreine dieren. En onze kinderen weten wel dat God Egypte geplaagd heeft met kikkers. Je kunt dat lezen in Exodus. Toen die kikkers kwamen, waren ze werkelijk overal. In de ovens, in de slaapkamers, in de voorraadkamers. Je kon nergens zijn of er waren kikkers. Die vieze, onreine beesten. Die alles onrein maakten. En Johannes ziet het. Dat zo'n soort geest uit de mond van die helse drie-eenheid komt. Wij nu denken aan wereldwijde propaganda. Daar is ook een strijd die er gaande is tegen Christus. Dat is ook aangrijpend dat de mensheid wereldwijd gehersenspoeld zal worden door de media die beheerst wordt door de Satan. Onlangs zei iemand tegen mij: wij moeten maar eens ophouden met kranten lezen en het nieuws te horen. Ik geloof het ook, gemeente, dat we er maar mee op moeten houden. Omdat we misschien wel onbewust gehersenspoeld worden met de ideeën uit de hel. Net als die vieze, onreine kikkers. Overal kom je dat antichristelijke geluid tegen. Overal. Wij moeten maar eens terug naar het woord. En dan ook naar het woord alleen. Antichrist, wat is dat eigenlijk? Dat is niet alleen tegen Christus, maar het woordje anti betekent ook in plaats van. Dus wij worden blijkbaar op een gegeven moment overspoeld met een bepaald messiaans denken. Maar het is niet de Messias uit de Bijbel. Ik weet wel dat de mens altijd zijn heil en geluk buiten de Heer Jezus zoekt. Maar het lijkt erop vanmiddag dat de openbaring er ons op wijst dat dit nu wereldwijd gaat gebeuren. Dat nu alle volkeren een coalitie, een samenwerking gaan vormen. En dat tegen Christus. Onze hoop is toch niet gesteld op de vaccins die uitgevonden zijn. Wij verwachten het toch niet van deze dingen, om straks weer verder te kunnen gaan met onze brooddronkenheid en het schepsel te eren boven de schepper. Ziet u wat er gebeurt? De grenzen zijn opengevallen, wij leven in een tijd waarin alles moet fuseren en één moet worden, één tegen Christus. En nu moet u opletten wat er gaat gebeuren. Wij lezen in Thessalonicenzen dat God een geest van dwaling zendt die men alom zal geloven. In 2 Thessalonicenzen 2. En nu staat er in vers 16, en zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Berg van Megiddo. En misschien dat een enkeling de plaats van Megiddo zich herinnert, als waar Barak en Deborah gestreden hebben tegen Sisera, de generaal van de Midianieten. Die Sisera die had 900 ijzeren wagens. Het was een wereldmacht, zouden wij zeggen, in die dagen. Alom voor het zeggen. En Israël is jaar en dag gebukt geweest onder de heerschappij van de Midianieten. En nu brengt God de Midianieten en Barak en Deborah met het leger van Israël samen daar in die vlakte van Megiddo. En wat God gedaan heeft onder het Oude Testament, dat gaat hij ook doen op de dag, die grote dag van de Almachtige God. Want God regeert. Dus alles gaat zich een coalitie vormen op deze aarde. Helse propaganda wordt over de wereld uitgestort. En God zorgt ervoor dat het grootste deel van de mensheid die helse propaganda gaat geloven. En dan gaat het op een strijd aan. Naar de vlakte van Megiddo. Hoe letterlijk wij dat moeten nemen, dat laat ik aan God over. Maar de tekst laat ons zien dat het gaat naar die allerlaatste beslissende strijd. De strijd die gewonnen is al op het kruis. Maar die dan uitgevochten zal worden ten nadele van de goddelozen. En tot voordeel voor Gods volk. Zie, ik kom. Dat is onze tweede gedachte. De tekst zelf. Snap je nu dat woordje zie? We worden gehersenspoeld met wat we op zijn best dan misschien nog oordelen noemen. Ons leven wordt beheerst door die oordelen. En wij vergeten dat de Heer Jezus terugkomt. De een is bang en de ander hebben er die gedachten over. Maar wij vergeten dat de Heer Jezus terugkomt. Zie! Ja, als je zo eerst die tekst leest, het verband van onze tekst. En ik zie daar Jabin en Sisera komen met die 900 ijzeren wagens. Als ik de machten uit de hel op mij af zie komen, dan ben ik bevreesd. Ik kan Barak wel begrijpen dat hij die strijd niet aandurfde. Wat een klein geloof had die man, maar ik heb niet meer. En nu zegt de Heere Jezus vanmiddag tegen zijn kerk, zij komen, maar ik kom ook. Zij, de vijand, vergadert zich onder mijn leiding, maar ik zal er ook zijn. Want de kerk, Gods volk, hoeft in die grote benauwdheid die strijd zelf niet te beslechten, dat doet haar koning. Zie, zegt hij. Hoogste tijd dat de ogen open gaan en dat we zien op Jezus. Zie je het verband? Hoe alles samen gaat werken tegen Christus? En hoe God al die vijanden samenbrengt daar op de vlakte van Megiddo. Dat doet God. Dat doet de koning van de kerk. Maar als hij al zijn vijanden daar bij elkaar heeft, dan zal hij ze ook ineens teniet doen. Zie, als jongetje was ik altijd bang als ik Openbaring las. Die ontzaglijke dingen die daarin voorspeld werden, die deden me beven. Maar Openbaring is niet om bang te worden als je deel hebt aan de Heere Jezus. Maar is bedoeld om je te troosten. Zo ook onze tekst vanmiddag. De Heer Jezus zegt tegen zijn kerk, straks in die grote benauwdheid, als je je van alle kanten omringd ziet, zie, ik kom. Het woordje zie, dat is een opwekking. Want als je niet ziet, dan heb je geen enkele troost. We lezen het vaker in de Bijbel. Zie, een maagd zal zwanger worden. Dat kan niet, hè. Zacharia, zie, uw koning komt, zachtmoedig, rijdende op het veulen van een ezelin. Een koning op een ezelin. Tegen Jezus zegt het in Matteüs 24. Zie, ik heb het u voorzegd. Er zullen valse profeten en valse christussen komen. Let op! Wees wakker. Laat u niet beheersen, laat u niet infiltreren door die helse propaganda. Want Satan en de leugengeest, de valse profeet en het beest uit de aarde, die willen maar één ding, ons doen verlammen van schrik en van angst. En onze ogen aftrekken van Christus, de koning van de kerk, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Opdat we niet staande zouden blijven in de strijd, maar zouden bezwijken en capituleren. Maar nu komt de Heere Jezus in kerk vanmiddag tegemoet en zegt, zie, ik kom. Ik, wie is hij? Kun je nou vanmiddag zeggen, die mij heeft lief gehad? Kun je nou vanmiddag zeggen, even dezelfde, die verwacht ik. Die zich tevoren voor mij in het gericht Gods heeft gesteld. Zie, ik kom. Dat machtige wonder van die plaatsvervanging. Van die ruil in je leven. Dat hij jouw zonde en jij zijn gerechtigheid hebt gekregen. Wel, die kom. Die mij heeft lief gehad. Die me uit de modder van de zonde, uit de macht van de zonde getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Die mijn ogen geopend heeft opdat ik zien zou. Die voor mij de eerste keer naar deze vervloekte aarde is gekomen om mij te verlossen en om mij zalig te maken. Ik kom. Het is dezelfde die zich onder de toorn van God heeft neergelegd. Opdat zijn kerk vrij uit zou gaan. Hij zegt, zie, ik kom. En dan moet je eens nadenken. Toen hij de eerste keer kwam, toen kwam hij als een hulpeloos kindje. Toen was hij de man van smarten. Toen zou hij bezwijken onder de zwaarte van het kruis wat op zijn schouders werd gelegd, zodat Simon van Cyrene het kruis moest dragen. Toen hing hij daar in de schande van zijn naaktheid. En hij overwon. Christus, de man van smarten, is sterker dan de Satan en het leugenbeest uit onze tekst. Wel, hoeveel te meer zal zijn kracht en zijn heerlijkheid zijn als hij komt in zijn volle glorie en in zijn volle majesteit. Zie, zegt hij, ik, de verheerlijkte, die dood geweest ben en die leef, ik kom. Je voelt me aan, hè. Je voelt wel aan dat het erover loopt. Ken ik hem? Je voelt wel aan. Heb ik hem nodig gekregen in zijn eerste komst? Want anders is zijn tweede komst vreselijk. Maar als Christus je alles is geworden, is zijn eerste komst op aarde. Dan kan dit niet anders. Als muziek in je oren klinken. Zie, ik kom. Hij was zo heer. Dat Johannes als dood aan zijn voeten lag. En hij komt terug. Alleen zijn verschijning al zal al zijn vijanden verlammen. En zijn kerk thuis brengen. Zie, ik kom als een dief. Nou, dat kunnen onze kinderen wel begrijpen. Een dief gaat niet eerst bellen, komt vannacht gelegen dat ik inbreek. Slapen jullie dan lekker? Of zijn jullie misschien op vakantie? Tuurlijk niet. Een dief komt onaangekondigd. Is dat nou zo? Als de Heere Jezus nou vanmiddag terugkomt, zou hij u en mij dan overvallen? Dat is geen best teken. Maar ik ben er diep van overtuigd dat deze tekst bedoeld is tot troost voor Gods kerk. En nu wekt hij dus met deze woorden zijn kerk op. Zie, ik kom als een dief. Voor de vijanden niet gelegen, dat mogen zo zijn. Maar hij doet dat vanmiddag om onze gedachten weer bij de les te krijgen. Dat we niet luisteren en lezen naar de propaganda uit de hel. O Heere Jezus, ik was bijna vergeten dat u terugkomt. Want iedereen praat over, maar ga niet meer over u. En ik ben zomaar mee gaan praten. Ja, maar zie, ik kom als een dief. Plotseling, onverwachts. Dan zal het er zijn als al die vijanden daar vergaderd zijn in de vlakte van Megiddo. Maar dan ben ik er ook. Ik laat u niet alleen. Ik laat u niet in de steek. Deze aansporing is bedoeld dat wij de Heere Jezus tegemoet gaan met gebed en met belijdenis van schuld. Dat we zeggen, Heere Jezus, wat zijn mijn gedachten weinig bij u? Wat heb ik me mee laten nemen door het goddeloze denken van de wereld en door de oplossingen die de wereld biedt? Ik heb niet geluisterd naar uw woord en uw woord alleen, want uw woord komt uit en uw woord is waar ten alle tijden. Vergeef me, Heere Jezus, en wil u geven dat mijn blik alleen maar op u gevestigd zal zijn. Vergeef me, Heere Jezus, en wilt u geven dat ik alleen maar zal denken dat u er bent in die allesbeslissende veldslag. Zie, ik kom als een dief. Word eens wakker. Tot troost bedoeld. Vermaning. Opdat we wakker zullen zijn als de bruidegom komt. Zie, ik kom als een dief. Zalig, zegt de Heere Jezus, is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Kun je zalig zijn? Kun je gelukkig zijn? Zou je gelukkig zijn, hè, in de dagen van die grote verdrukking? En je hebt het teken van het beest aan je voorhoofd. En dan heb je vrijheid over heel de wereld. Als het beest je meester is, heb je vrijheid over heel de wereld. Dan kun je kopen en verkopen, dan kun je vliegen en genieten wat je wilt. Maar zou je gelukkig zijn? Want ondertussen verzamelt de Heere Jezus beide legers op die grote dag van de Almachtige God. En heb je een paar jaar je leven in brooddronkenheid doorgebracht onder leiding van het beest, en dan verschijnt Jezus in volle glorie en heerlijkheid. En de keerzijde in die grote verdrukking, waar de kerk uitermate benauwd zal worden, die zullen op die dag tot hun verlossing de Heere Jezus zien verschijnen. Zalig is hij. Wie is zalig? Wie is gelukkig als die grote strijd losbarst? Die waakt. In het Grieks staat er een vorm dat betekent die blijft waken. En de Heere die laat aan Johannes zien wat hij eigenlijk bedoelt. En hij gebruikt er het beeld van een soldaat die misschien wel 24 uur aan één gevochten en gestreden heeft. En die man is doodop. En wat doet die man? Die legt zijn helm af en die maakt zijn panzer los. En die legt zijn schild naar zich neer. Hij doet de schoenen van zijn voeten. En hij snakt naar een ogenblik rust. Wie zal hem dat kwalijk nemen? Niemand toch? Die man die mag toch even rusten.
Maar nu zegt de Heer Jezus tegen zijn kerk, zalig is hij die dat niet doet. In die allesbeslissende strijd moet je die geestelijke wapenrusting geen 5 minuten uitdoen. Want dan wandel je in de schande van je naaktheid. Is dat nou een soldaat van koning Jezus? Maar wat dacht u? Zou ik in die grote verdrukking niet snakken naar een moment van rust? Als de heilige in de hemel onder dat altaar al zucht, toch hoe lang, Heer? Hoe zal het dan zijn als die strijd op de aarde losgebarsten is? Zalig is hij die waakt. Wat is dat? Wel, dat betekent 2 dingen. In de eerste plaats dat je niet meedoet met de zonde. Maar geloof me, als zo dadelijk nagenoeg heel de wereld samenspant tegen Christus, het rijk van de antichrist, dat zal 1 groot goddeloos pretpark zijn. Waarin je kunt uitleven naar hartelust. En als je de ene attractie niet leuk vindt, dan is er genoeg anders om je vlees in goddeloosheid uit te leven. Geloof me, dat dat komt. En nu zegt de Heer Jezus, waakt. Dat je niet meedoet met die zonde en die uitgieting van ongerechtigheid. En dan het tweede. Dat vind ik eigenlijk veel subtieler. Dat is je niet mee laten slepen door allerlei misleidende geesten. Ik geloof dat dat de diepste betekenis is hier in deze tekst. Dat we de geluiden uit de hel horen, waar de media vol van is. Maar dan zeggen, nee, daar wens ik niet naar te luisteren. Ik wens mijn oor te luisteren te leggen bij het woord van God. En bij dat woord alleen. Zie, ik kom. Als al de grenzen opengebroken zijn en alle machten fuseren en zich samenbundelen, dan weet ik, maar mijn meester komt er ook aan. En daar wacht ik op. Ik wil geen andere taal horen en ik wil geen andere taal spreken. Dat is waken. Want als je slaapt, heb je niet in de gaten wat er gebeurt. Dan laat je het maar over je heen komen en je doet maar mee en je praat maar mee en je gaat maar mee. Zie, ik kom. En zalig is hij die waakt. En die zijn klederen aan heeft. Niet naakt wandelt, opdat men zijn schaamte niet ziet. Wat is dat, je kleren bewaren? Dat is ook een uitdrukking die geestelijk bedoeld wordt. Het is het kleed van Christus. Dat geloof ik vast en zeker. Of dat hier direct gaat over dat kleed van Christus gerechtigheid, dat weet ik niet. Maar als het goed is, zijn Gods kinderen daarmee bekleed. Maar een kleed heb je ook nodig om je te beschermen tegen de kou of tegen de hitte. Ik denk dat het meer hierop slaat. Dat je waakzaam moet zijn, maar niet in eigen kracht. Waakzaam zijn door te schuilen bij Christus. Door aan zijn voeten te zitten en door hem onderwezen te worden. Dan mag u van mij de krant wel lezen, maar toets het dan aan het woord. En onderzoek het dan of deze dingen al zo zijn. Dat is de klederen bewaren. Dat wij schuilen mogen bij die koning der koningen en de Heere der heren. Maar als de helse aanvechtingen komen, die zijn er. Ben er diep van overtuigd. Om de kerk lam te maken. Vleugellam. zie je kom. En zalig is hij, die zijn klederen bewaart, die ondersteund wordt en bewaard wordt door de Heer Jezus Christus alleen. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Ze hoorden het geluid. Zie, de bruidegom komt. Het was midden in de nacht. Donkere. En die vijf wijze maagden hebben olielampjes weer bijgevuld. En de lontjes aangestoken. En ze zijn met hun licht de bruidegom tegemoet gegaan. En hebben hem vergezeld. De bruiloft zal in. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Maar toen waren er nog vijf. Vijf mensen uit de kerk van Scherpenissen. Ben ik het, Heere. Die hadden geen olie genoeg. En die hadden geen lamp die brandde. Die moesten te laat nog hun zaakjes regelen. En toen bleek de deur op slot. Ze konden niet meer meedoen met de bruiloft van het lam. Toen stonden ze voor eeuwig buiten. Zie, dat is tot troost. En als het nou vanmiddag niet tot troost is, dan zeg ik je, Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Dit woord scherpt ons aan om waarachtige bekering te zoeken, nu het nog kan.